Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Met straks na ene de moord die België maanden, nee jaren in de greep heeft gehouden. De Kasteelmoord. Een serie, we zenden straks het eerste deel uit. En Roos van Rijswijk is de schrijver die deze week aantekeningen maakt bij de nacht. En dat hoort u ook na ene. Komend uur is de gast Mark-Marie Huibrechts, cabaretier en televisiemaker. Weinig onderwerpen waar hij niet publiekelijk over durfde te spreken. Van het kakken in de eigen broek tot de moeizame verhouding met een drinkende vader. Het verhullen van de kaalheid en het overwinnen van zijn overgewicht. Dat vergt moed en toch gaat het in zijn shows en werk juist vaak over schaamte en onzekerheid. Shows die zich onderscheiden door scherpte, snelheid, intelligentie en gevoeligheid. En komende december gebeurt er iets bijzonders, want voor het eerst zal hij de oudejaarsconferentie verzorgen. Vanuit Tilburg, de stad waar hij ter wereld kwam in 1964. Mark-Marie Huibrechts, hartelijk welkom.
Ja, dankjewel.
Wat leuk dat je bent gekomen.
Ja, leuker te zijn. Ik luister vaak, dus het is leuk om hier nu zelf te zitten.
Om te zien dat het eigenlijk helemaal niet zo gezellig is.
Nou, het is wel leuk. Het is een beetje een muizenholletje in een leeg groot kasteel.
Ja, want je gaat boven. Je wel mooi. Ja. En iedereen is naar huis, dat vind ik het fijne.
Ja, en jullie zitten beneden ergens nog zo. Gaat het allemaal door? Dat heeft iets heel gezelligs.
Maandag is, heb ik me laten vertellen, de dag dat jij altijd naar Artis gaat om te tekenen.
Ja, maandag. We hebben nu zomerreces. Dus de
met
dieren
het tekenclub,
hebben. Met de tekenclub, ja. Ja, ik ga op maandagochtend om 9 uur. 10 uur begint het. En dan. Heb ik tekenles.
Wat gebeurt er dan? Wat tekenen jullie dan? Welke beesten?
Nou ja,
welke
wat
beesten?
Denk je zelf? Alle, dus,
maar geen onderscheid in dieren.
Nee. Alle schepsels zijn schitterend. Maar het meestal beginnen met koffie. En dan gaat de juf, ja, Lieshoek, dat is de docent. En die zegt dan, we gaan bijvoorbeeld vandaag met pastelkrijt. En gaan we proberen een portret te maken van een. We gaan bijvoorbeeld naar het vogel. De vogelhoek. Of we gaan naar het aquarium. Of we gaan. En dan krijgen we een opdracht en dat gaan we dan doen. En alleen het enige. Ik vind het superleuk. Maar er zijn twee hindernissen voor mij. Eén hindernis is dat. Dat dieren bewegen, zeg maar.
Ja, die krijg je niet stilzittend.
Nee, die krijg je niet stilzittend. En dat is vervelend.
Ja, heel irritant zelfs.
Dus daar moet je omheen werken. En wat ik ook moeilijk vind, is dat. En dat snap ik heel goed, dat doe ik zelf ook als ik iemand zie tekenen. Dat mensen erachter gaan staan en gaan ze meekijken. En als mensen mee gaan kijken, dan krijg ik geen lijn op het papier. Dan ga ik gewoon zitten wachten tot ze weglopen. Want dat doet iedereen. Want in artsen zijn natuurlijk heel veel toeristen. Dus die komen dan bij staan. En die denken dan, laat maar zien. Of die gaan zeggen wat ze ervan vinden. En zo. En dat vind ik. Dat vind ik te ingewikkeld. Dus ik doe meestal heel kort in Artis. En dan ga ik heel snel het atelier en dan ga ik daar gewoon.
En dan maak je het daar af.
Maak het daar af.
En heb je er dan ook last van dat mensen naar jou gaan kijken, nu je bekend bent al zoveel jaar?
Nee, want op zich heb ik een pet op en dingen. Dus dat ze ook. En zegt wel eens hallo. Of zegt ze iets. Dat vind ik niet zo erg. Maar het is meer gewoon het dat ze kijken naar wat je hand aan het doen is, zeg maar. En dan durft mijn hand niks meer te doen.
Nee, dat heb ik ook als ik een tekstje moet schrijven en iemand over mijn schouder meekijkt.
Dat is verschrikkelijk.
Dan gebeurt het niet meer.
Nee, dat is verschrikkelijk. Dus als ik mezelf bekeken voel, dan haalt het alle plezier uit mijn leven.
Wat brengt het je, dat tekenen?
Heel erg. Ik vind de concentratie heel erg fijn. Dus heel erg geconcentreerd met iets bezig zijn. En de angst voor het witte papier, zeg maar, blijft ook nog steeds wel. Dat je denkt, oh, dit wordt niks. En dan denk je, oh, nou, ineens krijgt het iets, weet je wel. En het zelf overwinnen van, oh, niet dat dier of niet. Oh, nee, alsjeblieft niet met inkt of met weet ik wat. Want daar kan ik niet. En dan gaat het toch, of dan vind je daar je weg in. En dat ik meer durf. Dat ik probeer om niet. Ik denk altijd als ik me geen angstige tekening maak. Dat zou ik het ergst vinden om te doen. Als je iets maakt en je denkt, oh, dit ziet er mooi uit. En dan niet meer aan durven komen. Dus ik ben iemand die daar dan doorheen.
Dat je ook bang bent dat je het alsnog verpest.
En ik ben dan iemand die dan toch daar doorheen gaat. Omdat ik denk, kom op, dan maak je wel weer een ander iets. Dus ik ben wel een dappere dodo op de tekentafel.
Het lijkt me ook een mooie manier om je hoofd leeg te maken. Omdat dat je alles op papier flikkert. Ook al zijn het flamingo's en bavianen. Maar...
Hoezo, ook al zijn het?
Nou ja, dat zit niet wat er in je hoofd zit, naar ik aanneem.
Oh, zo. Zeker. Maar door die flamingo, hoe je dat doet, daar komen natuurlijk wel dingen in je hoofd zitten ermee uit. Want waar jij je op focust in zo'n baviaan of in zo'n flamingo, dat zegt natuurlijk veel meer over jezelf en hoe je een dier echt, ja, niet dat ik daarmee bezig ben, maar achteraf gezien kan je denken, oh ja, natuurlijk, ja, ik doe veel dieren in zijn geheel, of ik doe, ja, weet ik veel wat. Snap je? Een portret of een tekening zegt altijd heel veel over, meer over de schilder dan over de geportretteerde.
Ook in het geval van dieren. Vind je jezelf goed met het tekenen?
Nee,
durf je dat te zeggen?
Niet goed. Nee, dat zou ik ook niet durven zeggen. Maar dat vind ik ook echt niet. Dat vind ik ook echt niet. Maar ik vind wel dat ik een aantal geslaagde pogingen heb gedaan. Ik heb wel eens iets ingelijst, bijvoorbeeld.
Nou, dat zegt toch al wat. Dan vond je dat een goede tekening.
Ja, en die heb ik zelf afgegeven. Ze heb ik zelf cadeau gedaan. Dus dan vond ik dat wel, dat ik dacht, nou, dat kan wel, daar zou ik zelf blij mee zijn. Als ik dat zou krijgen van iemand. Ik vind het sowieso altijd heel erg leuk om iets te krijgen van iemand anders wat het zelf gemaakt is. Want dat doe ik op vakantie ook. Dan ga ik zitten schilderen en dan maak ik brieven van, die ik opstuur naar vrienden. Want ik vind het lekker ook om op vakantie te schilderen en te tekenen. En ik denk dan, ik ga daar niet iets zitten tekenen wat ik ga inlijsten of zo. Dus dan teken ik dat en dan schrijf ik later een brief overheen, zeg maar. Dus dan vind ik het fijn, dan heeft het ook nog iets nuttigs.
De mooiste brief die je ooit geschreven had op dat moment, althans, was aan Barbara Streisand.
Oh ja, ja, fanmail. Had ik ook zo met tekeningen gedaan.
Maar daar had je heel erg je best op gedaan.
Had ik heel erg mijn best op gedaan. En had ik heel erg mijn best op gedaan, ook omdat die echt bij haar zou komen. Dus ik had ook echt, ik had allemaal tekeningen gemaakt van Jentel, van die film toen. En ik had daar ook overheen geschreven, inderdaad. En dat was een enorm pakket. En dat had ik. En ik had Ruud Terweijde, die nu niemand meer iets zegt, maar dat was dat was de ironie van, ja, alsof dat een, ja,
van, voor een de aanprijzing is. De maar, AVRO werkte hij toch? Voor de KRO? Ja. Dat weet ik niet meer precies.
Nee, hij werkte voor de AVRO. En hij deed een soort sterrenshow. Weet je, hij ging dan naar Peter Ustinov. Hij kwam altijd Peter Ustinov, maar hij had dan altijd overal in de wereld grote sterren, ging hij naartoe. En hij zou naar Barbara Streisand gaan. Dus ik dacht, als ik nou die brief bij hem krijg, dan kan hij hem afgeven aan. Ik had ook een simpel idee over hoe Hilversum werkt. Dus ik dacht, vroeger kon je gewoon over en toe bellen. Hè? Dan kon je gewoon bellen en dan kreeg je iemand aan de telefoon. Dus dan belde ik naar Hilversum, dan was ik 14 of zo. En dan belde ik gewoon en dan kreeg ik iemand van dat programma. En die zei, nee, wij nemen die brief wel mee. En stuur hem maar op en dan geven wij hem aan Barbara Streisand. Nou, hartstikke goed, ja, prima. Ik keek er ook niet van op dat ze dat deden, prima. Ik stuur hem op. Ik had hem opgestuurd en toen belde ze even later van, we hebben de brief zijn we vergeten te geven. Want dat vond ik wel sympathiek van hun, dat ze mij dan nog over belde. Dat ze zei, ja, het was allemaal zo druk. En Ruud was heel gespannen geweest natuurlijk, want ja, Barbara Streisand.
In de zenuwen was hij het vergeten.
In de zenuwen was hij het gewoon vergeten. Maar we sturen hem na, want ze hadden contact gehad met het management en ze zouden het nasturen en het zou zeker bij haar terechtkomen. Vond ik super lief van hun trouwens, dat ze mij daar nog over belde. En ook leuk dat Ruud dat überhaupt wil doen om dat mee te nemen. Hij leeft nog, dus als iemand Ruud kent, heel veel groetje en nog bedankt. Dus toen, ik dacht, daar hoor ik wel iets van. Ik hoorde niks van Streisand. Die stuurt nooit iets terug natuurlijk, denk ik. En toen ineens kreeg ik een brief uit Amerika. En aan mij. En ik dacht, ja, dat kan. Ik ken niemand in Amerika. Dat moet van Barbara Streisand zijn. Of iemand, of haar management of iets. Dus ik het opengemaakt. En het begon met van, ik ben Christopher... Christopher en ik heb...
Christopher, niet Barbara in ieder geval.
Nee, niet Barbara. En toen en die brief ging door dat hij vaak met vrienden ging bij sterren langs de huizen vuilniszakken ophalen. En dan doorkijken. En hij bij Barbara Streisand had zijn vuilniszak meegenomen. En daar zat mijn brief in. En toen vond hij de brief zo mooi dat hij zei... ik vond dat je echt een antwoord moest hebben. Dus heb ik jou deze brief geschreven. En dan heb ik nog een tijd met hem een correspondentie gehad. Maar Streisand heeft dus ooit die brief... kortstondig waarschijnlijk, gezien en weggegooid.
Of iemand in haar huis. Maar heeft hij in haar vuilniszak gezeten?
Heeft in ieder geval in haar vuilniszak gezeten.
Dus en het is toch ook een beetje een streek om iemands vuilniszak door te ploegen.
Ja, of je daar nou zin in zou hebben. Snap je, het zegt ook wel over wie dat dan precies was, die Christopher. Maar goed, die had al een heel moeilijk leven volgens mij. Want langzaam kwam ik erachter weer de brief en zo, dat hij homo was. En die familie had er helemaal moeite mee. Maar daar kwam hij zo schoorvoetend. Elke brief kwam daar weer een andere clue. En uiteindelijk had ik het mysterie doorzien. Maar hij ging dan met zijn vriend, dat was zijn ding.
Ik vind de liedjes van Barbara Streisand mooi. En dan schijn je onmiddellijk zorgen te moeten maken. Want iemand heeft ooit ergens bepaald... Dat mannen die naar Barbara Streisand luisteren zonder te gaan braken... die moeten wel homo zijn. Dat lijkt een soort universele afspraak te zijn.
Volgens mij is... je bent homo als je zeg maar met andere mannen naar bed
gaat. Dat is toch steeds de gangbare definitie. Maar Barbara Streisand komt ergens in die definitie ook voor.
Ja, die zit wel ergens in die glijdende schaal. Maar... waar dat precies vandaan komt, weet ik eigenlijk niet. Want ik denk wel dat er een grote... Dat zij wel een bovengemiddeld veel homo's als fan heeft, zeg maar. Maar nu ben ik ook, moet ik eerlijk zeggen... Ik vind mezelf geen officiële fan meer. Het is nog steeds dat ik, als er het nieuws over is, dat ik dat wil weten. Snap je, ze heeft laatst al de hondjes gekloond en zo. Dat vind ik dan superleuk om te horen. Maar van nieuwe cd's of zo ben ik niet meer helemaal overstuur. Want ik vind dat ze wel een beetje glad en saai is geworden. Maar
het was toch altijd al een beetje glad?
Nee, dat is niet waar. Zij begon juist heel erg cookie en quirky en met... vintage kleren en raar en vreemd. En heel raar materiaal had zij. Zij zong Who's Afraid of the Big Bad Wolf en zo. Dat was gewoon haar vaste materiaal. En dat was super eigenaardig. Dat zong niemand in die tijd. En dus als je haar, als mensen nu thuis zitten, denk ik, ga op YouTube eens kijken. En zoek dan haar optreden bij de Judy Garland Show. Dat is echt... Je kan jezelf gewoon niet voorstellen. Als dat de eerste is dat je iemand dat hoort zingen, zo hoort zingen... Ja, dat was toen echt een revelatie, ja.
Heeft zij een rol gespeeld bij het uit de kast komen? Was dat de periode waarin je het leerde kennen? Dat je erachter kwam dat je homo was?
Dat ik die muziek hoorde en dacht ik ga de kast in.
Nee, of dat het een soort emotionele steun gaf als puber?
Nee,
of?
Nee, want ik heb nooit echt in de kast gezeten. Dus dat...
Je wist het altijd al?
Ja, ik denk dat ik vanaf mijn zesde of zo wel dacht... volgens mij vind ik jongens leuk... En dus ik heb nooit heel erg in de kast gezeten. En daar heeft Streisand ook niet een rol in gespeeld of zo. Maar ze heeft me wel heel erg veel plezier gegeven. En ze heeft me heel veel muzikale richtingen laten zien. Want ze heeft bijvoorbeeld een klassiek album gemaakt. Daardoor heb ik gewoon heel de klassieke muziek ontdekt. Dus door haar ben ik liederen gaan waarderen van Schumann en van Schubert en Mahler. En heb ik die kant ontdekt. En ik heb door haar Sondheim ontdekt, de musical.
De eerste musical waar jij ook in speelde?
Company, ja. Ja. Sondheim is een soort wondercomponist. In Nederland wordt niet zo heel veel van hem uitgebracht. Maar dat is voor mij altijd nog steeds het hoogste haalbare muzikaal theater, ja.
Wonderlijk dat je in een musical bent begonnen. Gezien
ongelooflijk,
wat je
toch? Ik was 105 kilo. 105 kilo. Ik zong en ik danste in het Lamar Theater. Ik vond het ook helemaal niet raar dat ik daar ineens in Lamar stond. En dat Herman van Veen in de zaal zat om te komen kijken en zo. Wij vonden dat ook toen allemaal heel gewoon normaal. Ja, heel eigenaardig. Als ik daarover terugdenk, dat het eigenlijk best wel heel bijzonder was. Maar als dat het eerste is wat je doet, dan denk je dat het in die
lijn verder zou gaan. Ja. Dan denk je niet waar je terecht zou komen, wat er daarna allemaal
fout gaat.
De wonderlijkste carrière ooit. We gaan een liedje draaien. Barbara Streisand, we gaan het gewoon doen.
Dat.
Waarom ook niet? Being Alive. Thank you.
hold you too close. Someone to hurt you too deep. Someone to sit in your chair and ruin your sleep and make you aware of being alive. Someone to need you too much. Someone to know you too well. Someone to pull you up short and put you through hell and give you support for being alive.
Ze net uithaalt, toch? Barbra Streisand, hele Being mooie. Alive. Mark-Marie Huijbrecht, zijn eerste musicalrol was, was met Barbra. Althans, met dit lied geloof ik zelfs.
Ja,
dat je dit,
dit nummer zong ik op de auditie aan. Voor echte Sondheim-puristen. En ik ging naar de pianist, want ik kende alleen maar deze versie. Dus ik zei tegen de pianist, ja, dan begin je een beetje rustig en dan lekker tempo. Maar dat is echt het vloeken in de Sondheim-kerk. Want dat hoort helemaal niet. En dat zij maakt dat, zij doet dat zelf. Maar dat, dus die zaten daar met lichte braakneigingen naar mijn versie te luisteren. Maar uiteindelijk toch aangenomen.
Je zei net dat je al op je zesde eigenlijk wist, er is iets aan de hand met mijn geaardheid.
Ja.
Ik val misschien niet op meisjes, ik val op jongetjes. Hoe duidde je dat toen als je zes bent?
Ja, ik denk dat ik al jong, zeg maar, verliefd was op jongetjes of zo. Dat ik dus het was niet eens zozeer dat ik dacht, oh god, er is iets met mijn geaardheid of er is iets. Maar ik heb gewoon nooit gedacht. En daarin had ik geluk ook dat mijn ouders daar niet dwingend of sturend in waren zelfs, maar of enigszins geïnteresseerd waren in wat er met mij op dat gebied zou gebeuren. Dus die gingen nooit zeggen van, goh, is dat jouw vriendinnetje? Of goh, ga je nou? Dus nooit iets van dat. En dat is heel fijn, want daardoor denk je nooit, oh god, nou moet ik tegen hun straks gaan zeggen dat het geen vriendinnetje wordt. Of dat het. Dus.
Er was geen teleurstelling.
Tenminste niet zichtbaar, nee. Het is al heus wel teleurstelling zijn geweest. Want volgens mij, mijn moeder wou heel graag kleinkinderen en zo. Dus dat zal ook wel teleurstelling zijn geweest. Maar niet in mijn gezicht, nee.
Je begon een van je shows met een sprookje van een koning en een koningin. Ja. Die heel erg hadden gehoopt op een jongetje, op een man, op een prins.
Ja.
En de teleurstelling toen het een meisje bleek. Maar dat ging natuurlijk ook een beetje over jezelf, omdat je misschien wel niet een man zou zijn.
Nou ja, die voorstelling ging ook heel erg over wanneer ben je man? Wanneer word je een man? En wat is een man? En kijk, voor heel veel hetero's is het een soort bepaald, weet je wel. Ik vroeg dan ook in de zaal vaak, goh, wanneer had u nou zelf, als ik met een man praat, wanneer had je nou zelf het idee van, goh, nu ben ik een man? Heel veel mannen zeiden, op het moment dat ik kinderen kreeg. Of het moment dat ik ging trouwen. Nou, toen, dat is een, het is zo'n makkelijk, ja, niet makkelijk, maar het is een soort pad wat er al ligt en dat volg je gewoon. En dan, als je, dat is een soort kleurboek wat je inkleurt en volgens mij, dat is voor witte hetero mannen volgens mij heel makkelijk.
Een soort uitgestippelde route met vaste stempelposten.
Ja, precies. Nou, dan doe je ze een keer lekker gek en dan ga je niet trouwen. Of dan doe je ze lekker gek en dan neem je geen kinderen. Of dan doe je ze lekker gek en dan, snap je? Maar dat is altijd een afgeleide van het pad wat er ligt. En homo's moeten altijd zelf maar beslissen wanneer het moment is dat ze man zijn geworden. Of wanneer, snap je, die moeten dat allemaal zelf een beetje in een jungle proberen uit te kappen voor zichzelf. Een soort pad, een soort levensweg. En dat maakt het ingewikkelder. En daardoor moet je veel meer volgens mij uit jezelf halen. En dat zat ik laatst ook nog over te denken. Dat het lijkt altijd net alsof we in die discussie allemaal gelijkwaardig zijn. En dat iedereen over iedereen van alles mag roepen en mag zeggen. Maar homo's hebben vaak al een veel moeilijker pad gehad, zeg maar. Dus het is niet dat nou de meest dat die uit een totale zekere achtergrond komen. Dus die hebben zich al vaak heel erg moeten bewijzen en moeten doen. Dus dat is al niet helemaal gelijkwaardig.
Had je het idee dat je ouders ook echt hoopten op een jongetje toen jij werd geboren?
Ik denk dat mijn vader heel erg hoopte op een ik denk wel dat die na twee meisjes, zeg maar, het leuk zou hebben gevonden als daar echt een jongensjongen was gekomen.
Een man met wie hij naar voetbal had kunnen kijken. Of andere mannen dingen kunnen doen.
Ja, precies.
Wat doen mannen? Sportvissen.
Drinken, denk ik. Drinken. Altijd ook maar. En sportvissen. En
auto's in de prak rijden.
Nou, sportvissen ook niet. En auto's in de prak rijden, ja. En daar dan samen heel erg over lachen. En van, oh, en ja, ik vraag me ook altijd af hoe dat dan gaat met mannen en hun zonen en zo. En hoe dat. Maar mijn vader had dat gewild. Maar mijn vader was natuurlijk verder ook niet echt. Die had daar uiteindelijk ook die jongen die ik dan had moeten zijn ook heel erg in teleurgesteld, denk ik. Want ik was ook heel vaak niet thuis en had die jongen daar toch alleen met zijn voetbal gezeten.
Die was ook niet het mannelijk rolmodel geworden voor die zoon.
Nee, hij had die jongen die ik dan had kunnen zijn, zeg maar.
Ja,
en die ik hartstikke graag had willen zijn. Ook, laten we gewoon eerlijk zijn. Die had hij ook heel erg teleurgesteld.
Er is een zoon geweest.
Ja, er is een,
voordat
er is een,
jij
ja,
er was.
Ik heb een broertje gehad. Ja, maar goed, die heeft 1 uur geleefd, niet gestorven. Maar dat was het eerste kindje van mijn ouders. En dat was uit het leven van mijn ouders, denk ik, hun grootste trauma. En toen mijn oudste zus werd geboren, en die had toen hersenliesontsteking. Dus moest meteen met de ambulance naar het ziekenhuis. Nou, dat is voor mijn ouders alle twee zo traumatisch geweest. En Janine is verder allemaal helemaal goed gekomen. Maar dat was natuurlijk zo angstig, omdat als je de eerste verloren hebt en de tweede is meteen ziek en die moet meteen naar het ziekenhuis. Dus dat was een kind krijgen was voor mijn ouders ontzettend traumatisch, ja.
Maar als dat kindje niet was gestorven, dan was jij er waarschijnlijk niet gekomen.
Nee, want zij wilden graag 3 kinderen. En ik heb er wel eens naar gevraagd. Maar dat was een soort achterbank vol van de auto. Weet je, als je dan 4 kinderen hebt, dan wordt dat moeilijk. En dat, dus 3. Heel veel mensen hadden toen volgens mij 3 kinderen. En ik weet niet of dat waar is, maar volgens mij in mijn familie allemaal heel veel 3 kinderen. En maar als haar broertje blijft leven, ja, dan was ik er waarschijnlijk niet geweest. Nee.
Maar dat had je dan ook niet geweten, dus dat maakt dan ook
nee,
niet
dat
uit.
Nee, dat heb ik ook altijd, denk je, als je niet,
Als je er niet bent, heb je er ook geen last van.
Ik denk, als mensen doodgaan, denk je, ja, voor degene die doodgaat, is niet zo erg. Die weet daar, die heeft. Het is altijd voor de achterblijvers erg.
Heb je ooit het gevoel gehad dat je iets goed moest maken? Dat je iets moest invullen of een soort leegte moest opvullen?
Nee. Want toen wij klein waren, wisten we dat natuurlijk ook niet. Wij hadden geen idee. Mijn moeder sprak daar in het begin van ons leven ook helemaal niet over. Later is mijn moeder daar wel meer over gaan praten. Maar ik had niet het idee dat ik, want hij heet Peter, dat ik Peter heel erg moest goed maken voor hun. Nee, maar ik denk wel dat ik een ander iemand was geweest, denk ik, als ik een oudere broer had gehad.
Dan had je dat mannelijk rolmodel misschien gehad of iets.
Misschien of... ja, of misschien, ja, maar dan was ik. Ik denk dat iedereen altijd. Daarom vind ik het leven leuk, omdat het uiteindelijk altijd volgens mij over contact gaat en over dat je energieën van mensen toelaat. En als daar altijd een oudere broer was geweest, die had zeker stempel op me gedrukt op een of andere manier. Niet dat ik, beste luisteraars, dat ik niet home was geweest, maar dan was ik iemand anders geworden.
Was je liever geen homo geweest?
Ja. Sorry, ik zit water te drinken.
Lekker gorgelend.
Ja, ik dacht, Het kan wel, want er zal wel een lange vraag komen. Maar het was een hele korte vraag. Nee, ik was zeker liever geen homo geweest. Veel liever. Omdat...
Dat vind ik eigenlijk best een heftige uitspraak. Dat je liever hetero was geweest.
Ja, en dat zeg ik... En dat zeg ik... dat zeg ik niet... makkelijk of op een los van de emotie daarvan. Ik denk dat dat een leven makkelijker en fijner is als je
minder barrières,
minder weerstand, minder meer kloppend, meer. Ja, geaccepteerd is een rotwoord misschien, maar toch ook wel makkelijker geaccepteerd en minder strijd met jezelf en met alles daaromheen, ja.
Terwijl je het in de liefde wel gevonden hebt. Je bent al heel lang met dezelfde man, al 20 jaar.
Ja,
geen twijfels over, zover ik weet.
Nee, daar heb ik geen enkele twijfel over. Daar ben ik heel gelukkig mee. Maar daarvoor, zeg maar, ik ben natuurlijk al 30 jaar daarvoor was ik. En daar in die 30 jaar had ik het wel vaak makkelijker gehad. Kijk, want ik ben natuurlijk ook niet. Ik ben ook niet met open armen in de homobeweging tegemoet getreden. Snap je? Ik was ook niet dat je denkt, goh, dat is zo'n leuke, gezellige bende. Dus daar voelde ik me ook niet heel erg thuis. Dus het is niet dat ik... Ik heb me nooit echt bij een groep gevoeld. En pas toen ik erachter kwam dat het niet erg is om nergens bij je te horen. En dat dat wel fijn is om een club van één te zijn. Toen ik dat eenmaal realiseerde... Toen werd ik zelf iets gelukkiger.
Maar dan zou je toch zeggen dat je inmiddels wel blij bent... dat je gewoon bent wie je bent, inclusief de geaardheid.
Ja, dat is zo... Mijn vorige voorstelling, of een voorstelling daarvoor... die sloot ik af met I Am What I Am. Dat lied van ik Ben Wat Ik Ben. En dat vond ik achteraf toen die voorstelling klaar was en ik aan de volgende voorstelling begon... dacht ik, dat heb ik gezongen 2 jaar. En ik denk ook dat ik tijdens ik het zong echt dacht dat het waar was. Maar is natuurlijk gewoon helemaal niet. Ik vind mezelf eigenlijk... Ik vind het moeilijk om naar mezelf te kijken. Ik vind het vervelend om mezelf te horen. Ik vind het niet een...
Wat zijn de momenten van het ongemak...
Dat je 's ochtends opstaat gewoon. Dat je,
maar het gaat dan echt over jezelf. Nog niet eens over de geaardheid, maar gewoon over het
zijn. Nee, het gaat gewoon over het zijn.
Van wie je bent.
Klein, dik, raar. Dat ik denk... Ja, ik kan jaloers zijn op mensen die zo lekker in hun vel zitten... en zo blij zijn of zo. Of zo
overkomen, weet jij veel.
Ja, weet ik veel. Maar goed, en een leven ziet er van buiten altijd beter uit dan van binnen. Snap je? Een leven is altijd Als je van binnen een leven ziet, is het altijd moeilijker dan het er van buiten uitziet.
Ik heb een fragmentje van het liedje in de Nederlandse versie waar je mee begon.
Oh ja.
Ik ben wat ik ben.
Ik ben wat ik ben. Ik ben mijn bloedeigen creatie. Dus kijk, lach of schrik. Gun me geen blik. Of geef een ovatie. Het is één plek op de wereld die alleen van mij is. Mijn plek die de mijne is tot het voorbij is. Leven is een sleur, maar wil je kleur? Zeg dan ik ben wat ik ben.
Bijna bezwerend. Bijna alsof je jezelf moed in zingt.
Ja. Ja, ja. Nou ja, waar ik het wel mee eens ben wat ik zing, is die plek, zeg maar, dat toneel. Dat voelt ook echt als mijn plek of zo. Dat voelt ook echt als. We hebben afgesproken dat ik hier mag staan en dat mijn plek is. En dat is heel fijn. Dat vind ik heel erg. Prettig, dus dat herken ik ook. Het is ook heel eigenaardig om het nu zo terug te horen. Omdat ik ineens denk, oh ja, ja. Wat is daar van waar? Maar dat is zeker waar. Dat is zeker waar.
Dus, dat als je daar staat, dan klopt het. Als je op dat podium staat,
ja.
dan is het goed.
Ja. Ja. Daarom heel veel mensen vinden bijvoorbeeld bekend zijn soms irritant. Maar bekend zijn heeft mij heel erg geholpen in. Dat ik mezelf niet heel het uit hoefde te leggen aan heel veel mensen. Ik was vroeger veel meer dan ik nu ben, maar veel androgyner. En dan moest ik altijd overal. Zag ik dat ik mensen moest laten weten dat het wel klopte met mij. En dat het wel goed was. En dat ik mezelf uit moest leggen. Mensen vonden me altijd raar. En nu weten mensen. Vinden ze me niet meer raar. Want ze
weten
wie ik ben.
Want je bent gewoon Marc-Marie. En dat is een fenomeen op zich.
Nou, fenomeen is een groot woord, maar wel dat ze weten wie ik ben, zeg maar.
Ze hebben kunnen wennen via de televisie.
Ja,
of iets.
Ja. Dus ik heb dat eerste gesprek met een groot gedeelte van Nederland al gehad. Dus het heeft mij veel relaxter gemaakt eigenlijk op straat of gewoon in het openbare leven.
Hoe was het daarvoor? Want toen was je wat dikker. Verlegener, maar hoe was
dikker,
het daarvoor?
En ik was heel erg op zoek naar. Ik was heel erg op zoek naar. Dat is het rare. Dan ben je heel erg op zoek om in te passen in het geheel. En dus heel veel mensen dachten, dat is een vrouw. En dan dacht ik, dan laat ik een snor staan. Want dan weet ze, dat is een man, weet je wel. Want later gingen ze dan twijfelen. En dat is het eerste wat mensen doen. En die kijken en die doen meteen man of vrouw. Dat is het eerste waar ze bij denken. En als dat niet klopt, of als dat raar gaat, dan raken ze in verwarring. Dat gaat gewoon onbewust bij mensen, maar zo gaat het. Dus ik dacht, ik moet daar duidelijkheid in scheppen. Want dat maakt heel veel onnodig gedoe. Dus liet ik een snor staan. Maar dan werd het nog erg. Want dan gingen mensen zeggen, niet meteen kijken, dat is een vrouw met een snor. En dan gingen mensen denken dat ik een vrouw met een snor was. Dus dat werkte niet. Dus dan had ik altijd een sjaal om. En als ze dan dook ik met mijn snor in mijn sjaal. Zodat mensen weer dachten, oh nee, het is een vrouw, het klopt. Dus ik was altijd mee bezig met hoe andere mensen naar me keken, omdat dat gewoon het dagelijks leven vermoeilijkte, zeg maar. Ik was ook moeilijk in te passen. Ik weet nog wel dat er een castingvrouw was die. Dan was ik ergens niet voor gecast of zo. En die zeiden van nee, ze willen geen freaks.
Dat is een hele, hele nare opmerking.
Ja. Maar dat zei ze wel. En. Dus het was voor mij altijd best wel ingewikkeld om mezelf daarin te doen. Want nogmaals, je komt er helemaal niet uit een hele zee. Je bent helemaal niet heel zeker.
Maar de vraag waar je het eigenlijk ook over hebt is, mag ik er wel zijn? Mag ik bestaan?
Ja. Ja. Ja, nee, ja. Ik weet niet of iedereen altijd, of je altijd bezig bent met het er mogen zijn.
Ben je daar nu uit of je er mag zijn?
Ja, ik zou het. Want het is ook al ket om te zeggen. Nee, ik vind dat ik nog steeds. Nee, ik denk dat ik er wel. Dat ik er wel mag zijn. Ik denk wel dat ik er mag zijn. Ja.
Ja, gelukkig.
Ja.
Zijn er ook momenten in je roem dat het juist moeilijk is? Want het is natuurlijk niet alleen maar applaus en dat mensen je leuk vinden. Er zijn ook momenten dat je wordt afgebrand of narigheid over je heen krijgt. Of dat dingen mislukken of dat iets flopt. Of dat mensen eigenlijk zeggen, nou zie je wel, het is niks.
Kijk, maar kijk. Het is niks, dat vind je zelf. Dat vind ik zelf al. Dus dat
komt niet als een schok als dat gebeurt?
Nee, nou, dat, ja, natuurlijk wel. Want je denkt, oh god, nou vinden zij het ook, weet je wel. En ik had hun nou net zo goed voor de gek gehouden dat het wel iets was. Dus het heeft altijd te maken met van, oh, ze gaan me. Ze hebben me doorzien. Ze zijn achter het geheim gekomen. Ik kan niks, ik ben niks. Snap je, dat is. Want, ben jij bang dat je ontmaskerd wordt? Dat nee. Je niks kan?
Nee.
Nee?
Nee.
Ja, zie je wel.
Dat heb ik, nee, niet zo.
Nee.
Nee, maar dat is ook niet zo'n enorme hoogte waar je dan vanaf kukelt, geloof ik.
Nee, maar het is zo typisch. Want alle dingen die mensen naar zeggen, dat lijkt net alsof dat een soort aanval is. Maar ze zeggen niks wat ik zelf al niet 100 keer gedacht heb. Dus daar moet ik ook. En daar ben ik ook wel weer in gezegend. Dat het ook niet. Want iedereen doet het altijd bijvoorbeeld over Twitter. Oh, en iedereen naar. Dat maak ik niet echt mee. Mensen zijn eigenlijk heel erg aardig en lief tegen mij altijd. Dus het is helemaal niet. Ik kom helemaal niet heel veel nare dingen tegen. Maar. Je maakt wel eens iets. Nou ja, mijn tv-programma toen, dat ging toen fout en zo. Dat zijn wel, daar ben ik wel echt ziek van geweest. Maar niet zozeer ziek van dat het programma mislukte. Maar meer gewoon om alles daaromheen. En omdat ik ook nog, omdat ik heel erg aan mezelf als wie ik was ging. Nou ja, dat was allemaal verschrikkelijk. Maar dat komt omdat het glijdt zo in je straatje van dat nare straatje wat je zelf altijd al bewoont, zeg maar.
En die vraag of je het wel waard bent om er te zijn. Eigenlijk komt het daar dan toch op neer. Dat hangt er dan toch vanaf.
Ja, kijk, jij denkt natuurlijk altijd dat in de winkel zelf ben je allemaal verschrikkelijk. Dat is allemaal verschrikkelijk. Je staat altijd tapdansend in die vitrine van hey, het is wel leuk, het is wel leuk, het is wel leuk. Maar als dan iemand zegt, ja, maar ik kan nou achter in de winkel kijken, het is niks. Dan denk je, ja, nee, ja, het is ook niks. Dat heb je goed gezien.
Maar een geflopt tv-programma. Ik heb vele geflopte tv-programma's gemaakt. En ik heb wel geleerd dat het niet zoveel uitmaakt. Want niemand heeft het gezien. Daar is het tenslotte een geflopt tv-programma voor.
Heel goed. En dat is heel goed, Pieter. En ik heb dus geleerd daarvan dat ook niet iedereen daarmee bezig is. Je denkt, als op het moment dat je daarin zit, dan denk je, oh god, als ik de straat oploop, iedereen heeft die recensies gelezen of weet ik voor wat. Of
niemand.
Of niemand. Mijn tante Cor, die de heer hebben asiel, maar die leest dat helemaal niet. Die heeft dat niet gezien. Niemand is daarmee bezig. En dat heb ik moeten leren. Dat niet. Wat je er zelf van vindt is belangrijk. Maar goed, dan moet je dus veel zekerder zijn. Daarom is het fijn om jou te zijn. Omdat je zo'n lekkere witte hetero man bent. Die heel lekker met zichzelf
nou, zit. Dat scheelt wel, dat denk ik wel.
Ja, dat denk ik zeker.
Ik denk dat zeker een voorsprong is.
Ja.
Ja, denk ik zeker.
Nou, die gun ik jou, die voorsprong.
Dank je wel. Ik vind, voor mensen die onzeker zijn, die maskeren dat meestal. Terwijl je hebt geschreven over de onzekerheid, over je piemel toen je jong was, over je voorhuid, over in je broek kakken bij een benzinepomp omdat je het net niet redt. Je hebt geschreven over, of nee, je hebt op tv je kaalheid laten zien, je overgewicht. Er zijn de problemen in je gezin met je vader, met weet ik veel wat. Alle dingen die anderen misschien zouden maskeren uit onzekerheid, die heb jij juist verteld publiekelijk op een podium of in een boek of op tv.
Ja.
Dat lijkt tegengesteld. Onzeker zijn en juist alle onzekerheden tonen.
Ja, ik heb een soort theorie, is eigenlijk een kleine theorie, maar dat je altijd naar het probleem toe moet lopen, zeg maar. Dus dat je niet moet maskeren, maar dat je. En vooral als je een voorstelling maakt. Kijk, ik vind een voorstelling Dan realiseer ik me echt dat mensen hebben gewerkt, naar huis gaan, zich omkleden, heel snel een kaartje hebben gekocht.
Oppas regelen.
Oppas regelen, echt. Maar en dat doe ik. Dat realiseer ik me echt elke avond. Dus ik vind dat ik dan 's avonds echt iets moet geven wat ik niet makkelijk zomaar uit mijn mouw schud. En dat ik niet droog van het toneel mag komen. Dat ik niet zo van, nou, ik doe mijn ding en dan ga ik weer naar huis. Ik vind dat ik echt. En ik heb geleerd dat als ik een voorstelling aan het maken ben, dat ik dan moet denken, goh, waar wil ik het zeker niet over hebben? Wat vind ik dan moeilijk in mijn leven op dit moment? En waar wil ik het zeker op toneel niet over hebben? En daar moet ik naartoe lopen. Daar zit materiaal wat een soort pijn doet bij mezelf, zeg maar, wat schuurt of waar. En waar soms andere mensen ook wat aan hebben. En wat ik niet makkelijk geef, zodat ik echt iets te geven heb op zo'n avond. Snap je? Want ik kan wel een liedje zingen en een gebbetje en weer aflopen. Maar ik vind het fijn als mensen het idee hebben dat ze echt iets hebben gekregen of zo. Of dat ze echt mij iets hebben zien doen wat niet makkelijk me niet makkelijk afgaat. Ik heb elke avond in een voorstelling wel een stuk dat ik denk, oh god, ja, nou komt dat stuk. En ik heb het zelf gemaakt, hè? Dus ik kan het er ook uithalen.
Het blijft ook moeilijk na meerdere voorstellingen.
Ja, want dat heb ik weer uit een toneelstuk, Six Degrees of Separation. Dat gaat erover dat die hebben iets meegemaakt, die mensen in dat toneelstuk, en dat verhaal wordt langzaam een anekdote. En daar gaat het gevoel van af. En dan wordt het een verhaal wat niks met hun te maken hebben. En ik heb altijd geprobeerd om in mijn voorstellingen altijd weer terug te gaan naar die emotie van waar het echt om ging. Dat het nooit een conferentie wordt. Daarom staat het ook nooit letterlijk vast. Heb ik niks uitgeschreven. Is het altijd een verhaal wat ik vertel. En dan vertel ik die avond weer tegen die zaal op de manier waarop ik het op dat moment vertel. Dus ik probeer het altijd bij het te koppelen aan de emotie die erbij hoort.
Maar daarmee is eigenlijk al het leed en alle achterstand en alle onzekerheid ook een soort schatkelder gebleken.
Ja, maar ik heb ook gemerkt dat die, want schatkamer, dat klinkt dan heel erg alsof het allemaal blinkt en heel fijn is.
Maar het heeft je veel inspiratie opgeleverd en toch al meerdere programma's en.
Ja, zeker. En het is ook niet zo dat het therapeutisch voor me is of zo. Want het is bijvoorbeeld afgelopen, de vorige voorstelling over schaamte. En die schaamte is niet minder. Wat zeiden mensen, ja, maar als je dat elke avond zegt, dan wordt dat niet minder. Dat is niet dat ik nou denk, gewoon, ja, daar heb ik nou twee seizoenen over gepraat. Nu heb ik geen schaamte meer. Dat wordt niet minder.
Het helpt niet, het vordert niks.
Nee, je vordert komt er niet verder vanaf. Niks. Ik kom er niet vanaf. Ook omdat het zijn dingen die zo in mijn ingeweven zijn, in mijn textiel van zijn, zeg maar. Dat kan ik er niet meer uitpulken.
Nu ga je een oudejaarsconferentie doen.
En nu ga ik een oudejaarsconferentie doen.
En dat is toch iets anders, want dan gaat het wat minder over het persoonlijke.
Zou je denken?
Misschien vind je een nieuwe vorm, kan. Maar de traditie gebiedt dat je het dan als Wim kan over de kabinetsformatie gaat hebben.
Nee, de traditie gebiedt niks op zich. Dat staat nergens. En daar komen ook geen kamervragen over. Maar dus ik kan doen wat ik wil. Dus het gaat over mijn oude jaar. Het gaat over mijn, mijn 2018. Dus daar.
Je mag ermee doen wat je wil.
Ik mag ermee doen wat ik wil. Als ik over Thaise voetballertjes wil hebben in een grot, dat kan. Maar dat hoeft helemaal niet.
Maar je houdt het nieuws wel goed bij. En je hebt een mening en je bent geëngageerd. En je hebt veel te vertellen. Dus het zou eigenlijk wel interessant zijn als je het deed misschien.
Ja, ik denk dat het combinatie wordt. Ik denk dat ik ook niet los kan. Want ik vind het ook heel fijn dat het over het jaar gaat. Dus het heeft iets heel fijns dat de kapstok is. En daar ik zou het ook raar vinden om het ook niet over dingen te hebben. Want ik heb inderdaad overal ongeveer wel een mening over. Dus ja. Ik bedoel, ik kan niks opnoemen waar ik niet een mening over heb. Dus dat zal er allemaal wel in voorkomen.
En je doet het vanuit Tilburg. Heeft dat een speciale reden dat je geboortestad kiest daarvoor?
Ja, ook, sowieso vind ik dat een van de mooiste theaterzalen van Nederland. En dat, dat, Dat is gewoon een supermooie zaal, die nooit verouderd op een of andere manier. Daar heb ik Nana Mouskouri nog gezien debuteren. Nou, niet debuteren.
Debuteren niet. Zo oud ben je ook weer niet.
Nee, maar die heb ik daar wel gezien. Dus dat is echt zo'n eeuwigdurend mooie zaal. En ik vind het heel erg leuk dat het in de dat het ergens buiten de rand dat is. Ik gun het ons van Tilburg, zeg maar. Dus om het vanuit daar te doen, vind ik gewoon heel erg fijn. En ik verheug me er ook heel erg op. Dus je kan ook heel erg naar uitkijken. Vind ik het, ja. En ik voel me prettig in Tilburg.
Ben je dan nu al bezig? Ben je dan nu al grappen aan het schrijven? Of ideeën aan het bedenken bij het nieuws?
Het ergste wat je kan zeggen, ben je grappen aan het schrijven? Nee, ten eerste schrijf ik geen grappen. En ten tweede schrijf ik sowieso heel weinig. Dus ik schrijf het helemaal niet. Ik doe meer een soort steekwoorden. Dus een steekwoord. En dan weet ik, oh, dat is dat verhaal. Of een steekwoord, dan is dat verhaal.
En daar heb je genoeg aan. Dan kan je eigenlijk al.
Ja, en dan ga ik die verhalen zeg maar zelf vertellen. En ik ben een lied aan het vertalen. En ik ben een beetje met decor bezig. Hoe dat gaat worden en zo. Ik ben achter in mijn hoofd er wel veel mee bezig, merk ik. Maar ik kan ook helemaal geen grappen schrijven. Dus het is ook heel zielig. Ik kan geen grappen schrijven. Dus het gaat altijd over verhalen en hoe.
En die grappen komen gewoon in alle snelheid.
Nee, er zitten geen grappen in, Pieter.
Nou, er wordt toch gelachen? Dan is ja, er wordt gelachen.
Nee, dat snap je het niet.
Ik snap
dus,
het niet.
Nee, je snapt humor niet. Dus er zijn mensen, zeg maar, die doen grapjes. En dat is. Na. En er zijn mensen die vertellen gewoon een verhaal en dan.
Die zijn grappig.
En die verhalen daar zitten. Ja, die verhalen zijn grappig. Of daar moeten mensen om lachen, omdat er iets. Ja, ik weet ook niet waarom ze moeten lachen, maar er zitten geen grappen in. Echt niet, hoor. Ga maar tellen. In mijn programma's, ik heb geen enkele keer dat een rabbijn en een priester en de paus komen in een bar binnen. Snap je? Dat heb ik niet.
Ik heb wel shows van je gezien en het leukste was eigenlijk als je gewoon aan de slag ging met het publiek of met jezelf, dat het echt geïmproviseerd werd.
Nou, dat vind ik, dat zal zeker ook nu bij oudejaars zijn. Dat vind ik eigenlijk ook zelf heel erg leuk. Gewoon met zo'n zaal kijken, hoe was jullie jaar nou? En wie en wat hebt u allemaal meegemaakt? Wie bent u überhaupt?
Wat kom je doen?
Ja, het zit hier op oudejaarsavond. En ik merk al dat ik nu bezig ben, dat ik heel erg bewust ben dat er ook mensen alleen voor tv zitten en dat er mensen in het ziekenhuis liggen en die liggen te kijken en zo. Ik weet nog wel dat ik een keer, als je in Eindhoven speelt, dan vragen ze van de ziekenomroep of ze een lijn mogen leggen naar het ziekenhuis. Dan liggen mensen daar te luisteren op de zaal. Nou, dat vind ik fascinerend. Dat je bezig bent, dat je ondertussen denkt, ja, nou ligt er dus gewoon iemand daar op een of andere afdeling met een oortje in. Ligt zo, snap je? Dat vind ik, dus heel de avond had ik het ook over die mensen. Want heel vaak gaat het ook over in de voorstelling ook over dood en over ziekte en zo. En ja, dat vind ik, dat ik ben met me altijd bewust van mensen die dan de ontvanger eigenlijk, want het is toch communiceren.
Tegen wie je praat
tegen
die avond,
wie ik praat,
met
ja.
Wie je daar bent.
Ja, en daarom blijft het zaallicht altijd bij mij aan. Omdat ik het fijn, ik vind het gewoon fijn mensen kunnen zien. Omdat ik dan weet, ik heb het tegen jou en jou en jou. En zo. Ik kan niet in een zwart gat praten. Want ja, dan ben je een beetje, dat vind ik een beetje masturberen.
Dat is wel mooi voor iemand die lang heel verlegen was en met een sjaal om zijn hoofd liep om niet gezien te worden. Dat je nu met het licht aan op het podium wil staan om iedereen te zien en aan te kunnen spreken.
Maar dat komt, Pieter, omdat het afgesproken is. Omdat het een afspraak is.
Dus dat het duidelijk is dat jij daar staat en dat zij daar zitten en zij hebben betaald.
Ja, er staat iets meer licht op mij. En dit is het podium. En dan, superfijn. De spelregels zijn duidelijk, maar bijvoorbeeld in een huiskamer gaan staan en daar bijvoorbeeld een lied zingen voor 10 mensen, dat durf ik niet. Of ergens gaan staan, dan weet je of een mens, weet wat ze allemaal van je vragen. Maar als het te klein en te. En de afspraken niet helemaal duidelijk zijn, en mensen denken, ik heb hem gehuurd of zo, dat kan ik niet. Dat durf ik niet.
Je zei dat je al of ik zei het, omdat het gewoon bekend is, je bent 20 jaar met dezelfde man. Met je echtgenoot.
Ja.
Dat is ook een heel duidelijke situatie. Heel veilig, heel overzichtelijk. Neem ik aan.
Ja, zeker. Ja, is dat veilig?
Dan ken je elkaar al heel lang. Dan kan je van elkaar op aan. En je zei ook van, ik blijf, ik heb geen twijfel. Er is geen twijfel.
Nee, daar is geen enkele twijfel. En ik hoop bij hem natuurlijk ook niet. Maar nee, ik ga echt... Ik ga, als het aan mij ligt, dan ga ik dood met zijn naam op mijn lippen, ja.
En jij als eerste, als het even mee zit?
Alsjeblieft, als God bestaat, hè. En als hij... Hij hoeft verder niks te doen. Echt. Verder zoek ik het echt zelf uit. Maar als hij me alleen maar als eerste dood laat gaan. Want, en dat mag morgen zijn. Maar als het in ieder geval maar als eerste is.
Want je zou dat niet aankunnen om zonder hem
te leven. Wat zou ik... Nee. Nee. Dus als er een ongeluk is, zou ik altijd als eerste eruit springen. Dan denk ik, dan ben ik in ieder geval alvast, snap je? Dan hoef ik dat allemaal in ieder geval niet... heel graag, heel erg graag.
Zijn familie weet niet van jouw bestaan. Want hij heeft een Algerijnse familie.
Ja.
En die weten niet dat hij met een man is. Die weten ook niet dat jij er bent.
Maar ik ben er wel.
Maar doet dat je pijn dat je die nooit zal ontmoeten en daar nooit zal worden voorgesteld als een schoonzoon?
Nee, ja, ik heb daar een voorstelling over gemaakt. En dat vond. Dat is natuurlijk mijn leven, maar het is ook Karim zijn leven. En ik vind het altijd best ingewikkeld om daar dingen over te zeggen, omdat het zo over ons leven gaat. Maar ik. Ben daar. Dat zij niet weten dat ik er ben, betekent niet dat ik er niet ben. Dus
het gaat wel over de vraag of je er mag zijn.
Ja, nou ja, voor hun mag ik er niet zijn. Maar dat zegt niet dat ik dat zelf ook vind. Of dat ik dat verinnerlijk of zo. Ik snap heel goed hoe die situatie is. En ik heb daar ook heel erg vrede mee. En ik snap dat. En dat is super 100.000 keer erger voor hem dan voor mij. Dus ik ga daar. Ik ben de laatste, niet de laatste, want ik heb een voorstelling over gemaakt. Maar inmiddels ben ik de laatste die daar iets over zal zeggen dat dat erg is. Omdat dat is voor hem het vervelendste.
Ik ken ook wel verhalen van mensen die jaren en jaren naar de schoonouders meegingen als de tuinman of de chauffeur. En dat dan eigenlijk iedereen wel wist hoe het zat. Dat de tuinman niet echt de tuinman was. En ja, ik weet ook niet of dat dan heel erg is. Als dat
ik zal heel eerlijk zijn. Het lijkt mij veel moeilijker om daar als tuinman naartoe te gaan dan om niet mee te gaan.
Want nu hoef je geen confrontatie aan. Je hoeft niet te liegen. Je hoeft niks te verhullen.
Nee, het lijkt mij veel moeilijker om daar als tuinman naartoe te gaan.
En dan niet aan hem te mogen zitten of een hand te mogen pakken? Of wat
ja,
dan
ik hoef niet heel aan hem te zitten, maar wel dat...
Het kan toch dat je een beetje aan hem wil?
Ja, nee, zeker. Maar dat lijkt mij veel ingewikkelder. Dus die clean cut, zeg maar, van dat is Algerijn, dat is zijn leven, dat doet hij. Dat is eigenlijk voor mij het minst pijnlijke daarin. En maar voor hem verschrikkelijk. Maar ja, daar. Ik snap het ook heel goed.
Dus die afstand is niet even te overbruggen.
Nee. Nee, 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 nee.
In die show vertelde je dat ze jou wel eens aan de telefoon kregen en dachten vanwege je hoge stem dat je dan een vrouw was en dat ze ook geschenken gingen sturen voor de vriendin die dan thuis zat. Zoals jurken.
Die madame uit Holland. Ja, dat is ook zo. Maar dat vind ik dan ook nog super lief.
Ja.
En ik snap het ook nog dat je denkt, god, het is een typische stem. Ik heb nog steeds heel alleen meer mensen die denken, goh, mevrouw dan meneer. Dus ik snap dat ook heel goed. Dus ik moest toen heel snel beslissen wat ik zou doen. En in één seconde moest ik denken, ga ik nou verbeteren? Zeg ik nou nee, aan mijn monsieur, weet je wel. Of je suis. Mijn Frans ook niet zo goed. Dus ik dacht, ja, laat het maar gewoon.
En als je het eenmaal zo hebt gedaan, kan je ook niet meer terug.
Dus nu is het gewoon die madame uit Holland. En dan ben ik die madame uit Holland. Snap je? Dat doet niks af aan...
Aan hoe het is.
Aan mijn piemel, nee.
Heb jij ooit ambities? Want bijvoorbeeld zo'n oudejaarsconferentie. Er zijn mensen in jouw vak die daarvan dromen. Of die hebben een soort plan van ik wil daar terechtkomen of ik wil dit. Maar bij jou, omdat het ook een beetje alle kanten op schiet. Van de musical naar het cabaret, naar de tv, naar schrijven. Het lijkt alsof er totaal geen plan achter zit.
Dat heb jij wel goed gezien, Pieter. Er zit geen enkel plan achter. Er zit geen plan achter. Ik had ook nooit kunnen denken dat ik ten eerste gevraagd zou worden voor een oudejaarsavond, maar ik had nog minder kunnen denken dat ik er ja op zou zeggen. Omdat ik helemaal geen ambitie heb. Dus ik zit helemaal niet ambitieus in elkaar. Dus het is voor mij niet. Ik heb geen plan, daar wil ik uitkomen. Of ik heb ook niet van dat ik ergens bij wil horen of dat ik geaccepteerd weet ik van wat. Dus snap je dat je een soort gerenommeerd ontzettende bevestiging van mezelf, dat zoek ik eigenlijk ook helemaal niet zo heel erg. Vind ik best wel aardig van mezelf. Daar heb ik minder moeite mee. Weet
maar
je?
Als je iets doet, dan moet het wel op het scherpst van de snede.
Ja, dus als ik iets doe, dan. Dus ik was heel rustig in Thailand eigenlijk, toen ik gebeld werd. Toen had ik een soort zen-moment. En ik heb van die kleine ja-moment. Dus ik zeg normaal altijd overal nee op. En ik heb soms ineens een soort window of opportunity. Dan denk ik ineens dat alles eigenlijk te doen is en eigenlijk ook heel leuk om te doen is. En dan als mensen dan bellen, dat zeg ik zo op rij gewoon maar zo vier keer ja tegen iemand. Dus toen belde ze over, zeg ik van ik ga er heel even over nadenken. Toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk niet? Het is hartstikke leuk en ik zou eigenlijk vrij zijn, maar gewoon waarom, ja, wie wil er vrij zijn? Dus ik dacht, laat ik het gewoon doen.
Dus het is ook een beetje het moment dat iemand belt?
Ja. Ja. Dat dingen samen op een of andere manier. Ik weet niet of dat dan de sterren zijn, of dat mijn gemoedstoestand dan zo is. En ik zal je zeggen dat ik ook nog heel veel zin in heb. Dus ik heb ook heel vaak dat ik wel. Ja, zeg, dan denk ik later. Wie was ik toen ik dat aannam? Of wie. Dat heb ik nu nog geen enkele keer gehad. Ik ben er nog steeds heel. Ik kan er echt naar uitzien naar. En het is live, hè, dus ik doe het live. Vind ik ook heel leuk. Op oudjaarsavond. Dus we gaan echt samen het oudjaar vieren. Vind ik ook heel erg leuk. Dus ik heb er echt zin in.
Het gaat hartstikke leuk worden. Het wordt gaaf. Dank dat je te gast wilde zijn. Dit uur is voor mij althans voorbij gevlogen.
Ja, voor mij ook.
Mark-Marie Huijbrechts, dank je wel.
Ja, leuk om te zijn.
Veel succes met het nadenken over het jaar, terwijl het nog niet voorbij is. Voor de dag dat het voorbij is.
Ja, jij ook met je leven.
Ja, nou, dat komt wel goed, denk ik. Dat weet je nooit.
Weet het niet.
Weet je niet. En zometeen.